En daarna lezen wij Psalm 84. De schriftlezing vanmorgen is Psalm 84.
Hoor den opperzangmeester op de giddit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorovende zeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongst slecht bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hem gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heren, God der Heerscharen, hoor mijn gebed en neem het ter oren, o God Jacobs. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
We willen vanmorgen en volgende week, als de Heer het geeft, stilstaan bij enkele woorden uit deze psalm, psalm 84. En we willen vanmorgen dan letten op het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, wat heb je veel verschillende dieren. Ja, jij weet ook wel dat je dieren kunt indelen in verschillende groepen. Er zijn amfibieën, reptielen. Er zijn huisdieren, er zijn wilde dieren, er zijn zoogdieren. En wat maakt een zoogdier nou tot een zoogdier? Nou ja, dan moet je letten op wat kenmerkend is voor een zoogdier. Een zoogdier drinkt melk bij de moeder. Een zoogdier heeft longen om te kunnen ademen. Dat maakt een zoogdier onder andere tot een zoogdier. Weet je waar je een gelovige aan kunt herkennen? Waar je een pelgrim aan kunt herkennen die op weg is naar Jeruzalem, op weg is naar het hemels Jeruzalem? Nou, onze tekst geeft een aanwijzing. In onze tekst worden pelgrims, gelovigen, getypeerd met twee kenmerken. Die alles met elkaar te maken hebben. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. En u mag uw hart, uw leven ernaast leggen. En de vraag stellen, ben ik nou ook zo'n pelgrim? Het thema voor de preek is wat kenmerkend is voor een pelgrim. Wat kenmerkend is voor een pelgrim. Twee gedachten. We letten op een lege hand en een open hart. Een lege hand en een open hart. Psalm 84 kom je tot drie keer toe een zaligspreking tegen. Wel gelukzalig is de mens die, en dan wordt er wat gezegd. Weet je wat de dichter daarmee zegt, jongelui? Dat er mensen zijn die echt te feliciteren zijn omdat ze heel gelukkig zijn. Vol van geluk zijn. Van gelukzaligheid zijn. Nou, wie zijn dat? Wat zou je verwachten? Wat de dichter zou zeggen. Misschien zou je zoiets verwachten. Nou, echt gelukkig zijn mensen die helemaal gezond zijn. Ja, want gezondheid is een groot goed, toch? Of echt gelukkig zijn die heel veel geld hebben. Gelukkig zijn zij die een hoge positie hebben. Gelukkig zijn zij die je al hun wensen kunnen inwilligen. Gelukkig ben je als het je voor de wind gaat. Ja, dat zou jij misschien zeggen. Maar de dichter zegt iets anders. In vers 5 prijst hij de levieten, de priesters, gelukzalig. Waarom? Nou, ja, zij mogen dienst doen in de tempel. Zij zijn dicht bij God. Ze staan in Gods dienst. Ze prijzen hem met hun stem. En hen noemt hij gelukzalig. Had je dat gedacht? Goed, je kunt ook geen priester zijn, geen leviet zijn. Kun je dan niet echt gelukkig zijn? Jawel, zegt de dichter in vers 13. En dan heeft hij het over de gewone man en de gewone vrouw. Je bent ook echt gelukkig, echt gelukzalig, vol van zaligheid als je op God vertrouwt. Want dan leef je met God. Dan mag je hem kennen. En wat wil je dan nog meer? Dan heb je alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Echt geluk heeft dus volgens de dichter van Psalm 84 met God te maken. En in onze tekst in vers 6 gaat het dan over de pelgrim die op weg is naar de tempel in Jeruzalem. En zij, ja, zij zijn ook gelukkig. Waarom? Nou, zegt de dichter, dat zal ik je zeggen. En dan noemt hij twee kenmerkende houdingen van de pelgrim. Hun sterkte is in God en in hun hart zijn gebaande wegen. Hun sterkte is in God. Zij zoeken hun kracht, hun sterkte. Zij zoeken hun bescherming, hun veiligheid bij God. Kijk, dat kun je zien. Want dan gaan ze, de pelgrims. Ze gaan op weg naar Jeruzalem. Naar de tempel waar God woont, waar God aanwezig is. Daar in dat huis van God spreekt alles van de nabijheid van God voor zondige mensen. Dus wat doen deze pelgrims? Ze gaan op weg naar God. Ze willen bij God zijn. Ze willen het van hem verwachten. Ze weten zich afhankelijk van hem. Hun sterkte, hun kracht zoeken ze bij de Heere. Zoeken ze in de Heere. Maar waarom? Nou, dat heeft te maken met wie de Heer is. Kijk maar in vers 2. Hij is de Heere der Heerscharen. Dat is een uitdrukking die je vaker in de Bijbel tegenkomt. Jongens en meisjes, een beetje een moeilijke uitdrukking misschien wel, hè? Maar er worden twee dingen mee bedoeld. Hij is de Heere, daarmee zegt de dichter, hij is trouw. God is de trouwe verbondsgod. Hij is betrouwbaar, op hem kun je aan. Hij is de zorgende God. En hij is de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, hij is zo machtig, zo groot. Hij voert zoveel engelen aan. Voor hem is niets te wonderlijk. Dus hij is de zorgende God, de goede God. Hij is de machtige God. Ja, en dat God zo is, dat hij sterk is, machtig is. En dat hij zorgt en goed zorgt voor zijn volk. Dat wisten de Israëlieten over mee te praten. Om maar één voorbeeld te geven. De Israëlieten die zeiden tegen elkaar nogal eens: de Heer heeft ons bevrijd uit Egypte. Hij heeft ons verlost uit de slavernij. En toen, die verhalen werden verteld aan de jongeren. Ja, toen kwam de farao met al zijn soldaten weer achter de Israëlieten aan. Nadat de farao het volk liet trekken. Want hij wilde ze weer terughalen. En dat leek nog te lukken ook. Want de Israëlieten stonden voor de Rode Zee. Ze konden niet verder. Ze konden niet vooruit. Ze konden ook niet naar links en rechts uitwijken. Ze konden alleen maar teruggaan. Maar dan vielen ze zo in de open armen van de Egyptenaren. En dat zou voor hen de dood betekenen of opnieuw slavernij betekenen. Maar toen was daar die sterke hand van God, die zorgende hand van God. En hij bevrijdde het volk Israël opnieuw uit de klauwen van de Egyptenaren. Er kwam een pad door de zee. Dat was te danken aan de machtige God, de zorgende God. En daar werd van gezongen door de Israëlieten. Ze zingen het letterlijk aan de oever. In God is onze sterkte. Hij is onze hulp. Hij heeft een weg gebaand. Hoor je wat ze doen? Ze geven God de eer. U bent onze kracht. U bent goed geweest. En wij? Ja, wij moeten het hebben van u. Want wij zijn maar heel kwetsbaar. En wij zijn maar heel klein. Wij hebben lege handen. Wij zijn afhankelijk van u. Weet je wat ze laten zien? De Israëlieten aan God. Hun totale afhankelijkheid. En is dat ook niet de houding die je in deze Psalm 84 bij die pelgrims die onderweg zijn naar Sion tegenkomt? Kijk, ze zijn onderweg en als je ver van Jeruzalem woonde en naar Jeruzalem trok, dan was dat een reis die inspanning vroeg, die krachten van je kostte. Het ging over heuvels heen, het ging door dalen heen, er konden rovers op je afkomen. Er waren gevaren onderweg. Er slopen wilde dieren rond. En je had kracht nodig om in Jeruzalem aan te kunnen komen. Maar van wie verwachten de pelgrims hun kracht? Van de Here. En dat ze hun sterkte in de Here zochten, hun kracht bij God zochten, dat blijkt ook wel als we letten op het doel van de reis. Want waar gingen ze naartoe? Naar de tempel. Naar het voorhof. En wat werd daar gebracht op het voorhof? Dat werd het brandoffer gebracht. Een offer dat dienst deed tot verzoening van de zonde. Wat besefte zo'n pelgrim daar bij dat altaar? Dat besefte een gelovige Jood iets van: ja, maar mijn krachten zijn ontoereikend om mezelf met God te verzoenen. Dat moet een offerdier aan te pas komen. Er moet bloed vloeien. Wil ik in een rechte verhouding staan tot God. Ze offerden en daarmee deden ze een beroep op de vergevende genade en kracht van God. Ze lieten daarmee als het ware hun lege handen zien. Heere, wij hebben helemaal niks om voor u te kunnen bestaan. Maar wij verwachten het van u alleen. We hebben uw kracht, uw krachtige genade nodig. Wilt u ons die geven? Nou, wat denk je? Is die houding ook niet heel kenmerkend voor een gelovige vandaag? Dat je je kracht niet van jezelf verwacht, maar dat je sterkte, je kracht zoekt bij God. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. De wereld zegt: ach, je redt het zelf wel. Zoek de kracht in jezelf. Zoek de mogelijkheden in jezelf. En dat is taal die zomaar aansluit bij mijn hart. Ja, ik wil onafhankelijk zijn. En ik steun op mijn eigen kennis, op mijn eigen inzicht. Ik steun op mijn gezondheid. Ik steun op mijn eigen kracht. Ik los het zelf wel op voor de reis die ik maak door het leven. En ook in onze verhouding tot God kan dat zomaar een gedachte zijn of een houding zijn die postvat in je leven. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat we de band met God hebben doorgesneden. En we hebben onszelf tot een God gemaakt. Maar hoe kom je nou zover dat je je lege handen gaat tonen aan de Heer? En dat je die lege hand ook daadwerkelijk gaat uitstrekken naar de levende God. En het van hem gaat verwachten. Weet je wanneer je dat gaat doen? Als je ziet dat je zelf kwetsbaar bent. Als je beseft dat je genade nodig hebt. Als je doorkrijgt dat je voor Gods aangezicht niet overeind kan staan. Als je gaat ontdekken dat je zonder de Heer helemaal nergens bent. Dat je echt gaat ervaren wat vroeger wel werd gezegd, hè, dat je steil en diep afhankelijk bent van de Heer. En dat kan de Heer je op verschillende manieren duidelijk maken. En bij de een doet hij het zo en bij een ander doet hij het weer op een andere manier. Maar hoe verschillend dat ook kan gaan, uiteindelijk gaat het erom dat je het verliest van God. Dat je je verzet staakt. Dat je je overgeeft in de handen van die sterke, machtige, trouwe Heere. Wil je een voorbeeld? Nou, denk maar aan Paulus. Oh, ik dacht dat hij het echt wel redde met zijn eigen vroomheid en zijn goede inzet voor God. Hij ging over de weg in eigen kracht. Maar toen moest hij het verliezen voor God. En hij ging ontdekken: mijn kracht moet liggen in hem die God gegeven heeft, de Heer Jezus Christus. En ik red het niet. Hoe ik ook mijn beste beentje voorzet. Want het zijn niet de offers die ik breng. Ik moet het hebben van het offer dat gebracht is. En zo kwam hij als een zondaar aan de voeten van God terecht. Hij kwam eigenlijk met lege handen. Want verliezen van de Heere, dat is winst. Dat is ten diepste je sterkte vinden in de Heere. Dat is je levenskracht buiten jezelf zoeken in de bron van alle goed. Dan ga je leven van genade. Ja, jij zegt je, hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Mijn sterkte in God vinden als het heel moeilijk is in mijn leven. Hoe doe je dat als ik er zo tegenaan loop dat er een lege plaats is gekomen omdat ik iemand mis? Een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind. Die ik helemaal niet kan missen. Hoe doe ik dat? De sterkte in God vinden als ik een zwaar kruis draag. Als de weg anders gaat dan ik had gedacht en gehoopt. Hoe doe ik dat als ik naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden of om allerlei behandelingen te ondergaan? Hoe doe ik dat als ik een last heb te dragen die me zo zwaar valt? Hoe doe ik dat als ik over een hobbelige weg ga? Dat doe je door je oog omhoog te slaan, omhoog. Dat doe je door je lege hand te laten zien en je afhankelijkheid te belijden. Dat doe je door een beroep te doen op zijn kracht. Heer, ik kom tot u gevloden, haast u tot mijn hulp en red. Want ik weet niet hoe het verder moet. En wat er is gebeurd of wat er nu gebeurt in mijn leven, het vliegt me aan. Maar laat uw kracht in mijn zwakheid volbracht worden. Zonder u ben ik nergens. Houdt u mij vast. Je doet het door je over te geven aan hem. In het besef. Dat hij zorgt. Dat hij Heere is. En dat hij machtig is. Dat hij de Heere der Heerscharen is. Want de Heere is mij tot hulp. En sterkte. Welgelukzalig de mens. Die zijn of haar sterkte vindt. In hem. Hoe doe je dat? Je sterkte vinden in God, je kracht zoeken bij hem als het heel voorspoedig gaat in je leven. Als de zon schijnt in je leven, als je naar je werk gaat en het loopt gesmeerd en je bent gezond en je hebt fijne contacten en er zijn heel veel zegeningen en je hebt veel vrienden en vriendinnen. Door bij al die zegeningen toch te beseffen, maar voor mezelf heb ik helemaal niks. En uit mezelf kan ik ook niet zonder hem. Zonder de Heere kan ik niks doen. En wat ik heb, dat is allemaal gaven van hem. Als hij me loslaat, sta ik met lege handen. En dan laat uw kracht elke keer weer in mij overvloeien. Welgelukzalig is de mens die zijn sterkte vindt in hem. Hoe doe je dat? Je sterkte vinden in God. Als je geloof beproefd wordt. Als de zonde je benauwt. Als de schrik je om het hart slaat. Misschien s'nachts wel eens wakker schrikt. Heren, wie ben ik voor u? Hoe doe je dat? Je sterkte vinden in de Heer. Door heel eenvoudig je Bijbeltje te pakken. En erin te gaan lezen. Door te pleiten op die woorden van God. Je vinger erbij te leggen. Heren, u hebt dit gezegd. U hebt dit beloofd. Uw bloed reinigt van alle zonden. En u laat het werk van uw handen toch niet los. Ik zoek mijn houvast buiten mezelf in u, in uw woord. Hoe doe je dat? Je sterkte, je kracht vinden in de Heere als je vanmorgen in de kerk zit. Onder de prediking. Hoe doe je dat? Als het licht mag vallen op de trouwe God. Op die sterke God, de Heere der Heerscharen. Als het licht mag vallen op de Heer Jezus Christus in al zijn bereidwilligheid. Die bereid is om je als zondaar je zonde te vergeven. En als het licht mag vallen op zijn gepastheid. Hij die zo groot, zo machtig is, zo heilig, zo anders als ik ben. Hij wil toch met mij omgang hebben. Met mij optrekken. Omdat hij één van ons werd, mens werd. Hoe kan ik mijn sterkte zo onder de preek van morgen? In de Heere zoeken. Door bij hem te schuilen. Door aan zijn voeten te zitten. Je oren open te zetten. Je handen te openen. Door verwonderd verwachtingsvol omhoog te zien. Door te leven van zijn trouw, van zijn genade. Door met verwachting onder de zegenende handen van de Heere de kerk straks te verlaten. En wel gelukzalig is de mens die zijn sterkte vindt in de Heere. Hoe doe ik dat? Mijn sterkte vinden, mijn kracht vinden in de Heere als volgende week de avondmaaltafel klaarstaat. Nou, dat doe ik niet door mijn kracht te zoeken in iets van mijzelf. Ja, ik ben wel heel serieus, hè, heren. Ik ben wel heel ernstig. Nee, ik zoek mijn kracht niet in mezelf. In mijn bevinding. In mijn tranen. Nee, ook dan, als de avondmaalstafel gereed staat volgende week en we ons deze week erop voorbereiden, zoeken we onze kracht, onze sterkte in de Heere alleen. Want ik kan van mezelf geen goede vrucht voortbrengen. Ik kom met lege handen naar de troon van Gods genade en ik kom ook met lege handen naar de tafel van de Heere. Want weet je wat avondmaal vieren is? Avondmaal vieren, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is zeggen, Heere, ik ben zwak. Ik ben klein van kracht. Ik ben helemaal aangewezen op uw hulp, uw leiding, uw zorg, uw genade, uw kracht. Ik moet het hebben van u en ik verwacht het van u voor tijd en eeuwigheid. Avondmaalgangers, dat zijn geen mensen die zeggen, ja, maar ik heb het. En ik zal eens. Nee, wat ze hebben, en dat kan heel veel zijn, maar dat is allemaal gekregen goed. Dat is ontvangen. We hebben het in Hem, in de Heer Jezus Christus. En dan heb je inderdaad ook alles. Dan kun je zeggen, Hij is mijn deel, mijn rots, mijn zalig slot. Weet je voor wie het heilige avondmaal is? Is dat voor mensen die alles hebben en die alles weten? Is dat voor hen die geestelijk heel sterk op de benen staan en zichzelf op de been kunnen houden en een krachtbron zoeken in hunzelf en in hun goede houding voor God? Nee, het is voor hen die zeggen, Heere, ik wankel. Ik ben heel zwak in mezelf. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Ik ben erachter gekomen, ook de afgelopen periode weer. De zonde, die zou ik moeten wegwerpen, maar ik heb hem om me heen geslagen als een warme jas. Ik ben zwak geweest. Dwaas geweest. Ik lig midden in de dood, zoals het avondmaalformulier dat zegt. Maar ik heb u nodig. Ik heb u nodig, elke dag, in voorspoed en tegenspoed. Ik heb u nodig op de pelgrimsreis. De vorige keer heb ik avondmaal gevierd en dat was fijn en zegenrijk, maar daar kan ik het nu niet mee doen en daarom kom ik met lege handen bij u. Weet je voor wie de Heer de tafel aanricht? Voor hen die belijden. Ja, er is bij mij wel kracht. Een kracht die zo ontzettend sterk is. Dat is de kracht van de zonde. Van het inwonend verderf. Het is zo'n macht. En bij tijden heb ik er last van. Verdriet over. Maar ik werp me in de handen van een krachtiger zaligmaker. Zaligmaker? Heb je het over een zaligmaker? Ja, want onze tekst heeft alles te maken met de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Want hoe werd Hij, jongens en meisjes, door de profeet Jesaja, lang voor zijn geboorte al genoemd? De Heer Jezus werd genoemd door Jesaja, sterke God. Ja, want in Hem is er kracht. Bij Hem is er sterkte om je in je krachteloosheid en hulpeloosheid bij te staan. Om je te ondersteunen op de levensweg. Hij is de kracht van God, zegt Paulus. Nee, dat zie je met gewone ogen niet. Zijn kracht is heel vaak verborgen. Die gaat heel vaak, als je in het evangelie leest, achter zijn mens, zijn schuil. Want als je de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane ziet, jongens en meisjes. De Heer Jezus angstig is en als een worm over de grond kruipt. En als je de Heer Jezus hoort roepen aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En je ziet hem daar hangen, helemaal naakt. En je hoort hem kermen en je hoort hem roepen, mij dorst, ik heb dorst. Nou, dan lijkt hij wel toonbeeld van zwakheid te zijn. Maar schijnbedriegt. Want juist zo is hij zo sterk. Juist zo is hij de zaligmaker. Zo vermosselt hij de kop van de Satan. Zo verlost hij van het geweld van de duivel. Zo overwint hij de dood. En zo geeft hij de zonde de doodstek. Hem is gegeven alle macht, alle kracht, alle sterkte in de hemel en op aarde. En hij geeft aan jou, die vanmorgen zegt, ja, ik voel me vaak zwak. Hij geeft je kracht. Hij geeft je als pelgrim wat je nodig hebt. Elke keer weer opnieuw, een leven lang. Want kijk, als je de Heer nou 10 jaar geleden hebt leren kennen, heb je dan zijn kracht niet meer nodig? Of heb je dan zijn kracht minder nodig? Nee toch? Gelukzalig de mens die sterkte in de Heer is. Of zeg je, ja, die kracht van God, die heb ik wel ervaren. Die heb ik ontvangen, die heb ik gevonden. En ik heb het gezongen, heel blij. Op hoge toon, ik zal u al mijn liefde geven. Maar het lijkt zo lang geleden dat ik dat zong. En de Heer lijkt zo ver weg van mij. Heb je nieuwe kracht nodig? Ontbreekt het je aan kracht, aan toewijding, aan liefde? Ben je afgedwaald? Wat heb je dan te doen? Dan mag je die woorden uit Psalm 105 meenemen. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkt. Zoek je sterkte dan opnieuw in de Heer, zoals David deed in Ziklag. Hij was door eigen schuld in de problemen geraakt. En David die beseft dat, hij ziet dat. Hij beseft zijn zwakheid op dat moment en zijn onwaardigheid. En dan zoekt hij zijn hulp niet bij die en dan zoekt hij zijn kracht niet bij die en bij die. Nee, dan sterkt hij zich in de Heere zijn God. En het staat er als een bemoediging opgeschreven, want de Heere die komt hem dan te hulp. Als u bent afgedwaald, als de Heere bij u vandaan is gegaan, omdat u bij hem vandaan bent gegaan misschien. Hij is zo getrouw als sterk. En je doet op hem niet te vergeefs zijn beroep. Als je vraagt om zijn kracht. Als je het niet zoekt bij hem. Als je in eigen kracht. En niet in afhankelijkheid. Niet met een lege hand door het leven heen gaat. Ja, dan kom je God tegen. Weet je wie dat heeft ervaren op een verschrikkelijke manier? De farao van Egypte. Hij ging tegen God in. En hij vond zichzelf heel sterk. Hij zei, ik zal de Israëlieten eens even een lesje leren. Maar daar kwam hij achter. Daar kwam hij achter op een verschrikkelijke manier. En nee, ik geloof niet dat jij dat zo bruut zult doen. En dat u dat zo bruut zult doen als deze farao. Maar als je je kracht niet zoekt in God en bij God, dan leef je uiteindelijk op eigen kracht. En dat komt niet goed. En daarom vraag naar de Heer en zijn sterkte. Een pelgrim die op weg is naar Sion, die leeft in afhankelijkheid van de Heer. Die houdt zijn lege hand op. Die leeft van het gegeven. En als je avondmaal viert, dan kom je met lege handen. Steunend en leunend op de Heer. En zijn woorden, zijn genade. En nee, dan moet je niet denken dat je zielig bent. Want avondmaal vieren is iets heel vreugdevols. Het is zeggen zonder woorden. Heere, u bent mijn sterkte. En dan ben je niet zielig. Als je dat kunt zeggen. Dan ben je heel rijk. Dan ben je zo ontzettend rijk. Dan kun je zingen in God is al mijn heil, mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Mijn tegenweer. Mijn sterkte ligt in hem. Hij is mijn kracht, nu, voor eeuwig. Ik mag leven op zijn kosten. Dat is zo'n wonder, want dat heb ik niet verdiend. Ik ben een onverbeterlijke zondaar. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Ik zoek lang niet altijd al mijn hulp en kracht bij hem. En toch, hij ziet mij in gunst aan. Dat is zo'n wonder van genade en daarom wil ik op hem steunen. En op hem leunen. Echt gelukkig ben je. Als je je hulp en je kracht verwacht van hem, van de Heer. En dan volgt er nog iets anders in de tekst. Je bent gelukkig als er in je hart gebaande wegen zijn. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een open hart. Nou, wat is een gebaande weg, jongens en meisjes? Wij zouden denk ik zeggen, dat is een geasfalteerde weg. Een weg waar je lekker over kunt rijden. een Engelse vertaling die heeft het over de highway, hè, de hoofdweg. Nou, daar kun je fijn over rijden omdat die weg goed is aangelegd. Maar stel nou dat jij de opdracht krijgt om een weg aan te leggen in de wildernis. Waar bomen groeien, waar struiken er zijn, waar rotsblokken liggen, waar bergen zijn. Wat moet er dan allemaal gebeuren? Ja, dan moeten de zaagmachines er aan te pas komen. Want dan moeten die bomen omgehakt worden, weggezaagd worden. En dan moet je misschien wel een brug gaan bouwen over een rivier heen. Dan heb je misschien wel dynamiet nodig om een tunnel te maken in een berg. Want er is geen weg. En er loopt geen weg. Er moet een begaanbare weg gemaakt worden. Ja, en als die er is, als die aangelegd is, ja, dan kan die gebruikt worden om je te verplaatsen van A naar B. Nou, in Psalm 84 gaat het over pelgrims. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. En hoe komen ze daar? Ja, al lopend over de wegen. Die weg die ze gaan, die was aangelegd. Die weg die was voor hen begaanbaar gemaakt. Er is een Joodse rabbi die schrijft dat er in een bepaalde maand, net voor een feest, dat er allemaal mensen op uitgaan om de toegangswegen naar Jeruzalem vlak te maken. De kuilen worden gedicht, rotsblokken of stenen die op de weg liggen, die worden weggehaald, opgeruimd, zodat die pelgrims kunnen wandelen over de weg. Maar nu gaat het in vers 6 niet over de pelgrimsweg naar Jeruzalem. Maar nu gaat het over het hart van de pelgrim. Wel gelukzalig is de mens in wiens hart de gebaande wegen zijn. Nou zeg eens, is in ons hart, het centrum van ons bestaan zeg maar, waar de beslissingen vallen, is er in ons hart een gebaande weg naar God toe. Een hoofdweg. Een begaanbare route. Nou, daar is de Bijbel heel eerlijk in. De Bijbel laat zien, die weg is versperd. Er staan allerlei obstakels tussen mij en God in. Ja, erger nog, in mijn hart loopt helemaal geen weg naar God toe, laat staan een gebaande weg. Hoe komt die er dan? Moet je die weg dan zelf aanleggen? Nee, want daar zijn mijn krachten, mijn mogelijkheden niet toereikend voor. Ja, ik kan het wel proberen. En voordat ik het door heb, doe ik het zomaar, ook in een voorbereidingsweek. Dat ik ga proberen een gebaande weg te maken naar God toe. Dan word ik zomaar een geestelijke doe-het-zelf. Je kunt zomaar proberen hier wat weg te weg te halen, een struikje hier. Je bent met je kapmes bezig en je kapt hier wat weg. Maar weet je wat voor wegen dat zijn? Als u zo de voorbereidingsweek ingaat om zelf een gebaande weg te maken naar God toe. Weet je wat voor wegen dat zijn? Dat zijn doodlopende wegen. Eigen gekozen weg. Zelfbedachte weg. Nee, we hebben iemand anders nodig. Iemand anders die de weg baant in ons hart, zodat we gericht raken en zijn en blijven op God. En het evangelie is dat die iemand er is en dat die iemand dat ook wil doen. Zijn naam is Jezus. Hij zei, ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij heeft die weg gebaand, geëffend, effen gemaakt door het bloed te storten op Golgotha, zijn leven te geven aan het vloekhout. En de weg die hij daarvoor ging, dat was niet bepaald een gebaande weg. Dat was een woeste weg. Dat was een zware lijdensweg. Dat was een weg die naar de hel ging. Maar door het oordeel heen heeft hij de weg gebaand naar dat vaderhart van God toe. Hoe komt er in mijn hart een gebaande weg naar God toe? Nou gemeente, het is Pinksteren geweest. En het gebeurt door de krachtige werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest die mij laat zien, je redt het niet. Je hebt schuld voor God, die neemt me mee naar de Heer Jezus Christus. Die zet me neer aan zijn voeten, die de zonde uitdelger is. En hij verbindt me aan hem, die zegt, en ik ben het die uw zonde uitdelg. Ik ruim alles op wat opgeruimd moet worden in je leven. En zo, door genade, Door dat reinigend bloed van Christus, door de leiding van de Heilige Geest, komt er een gebaande weg. Is er een gebaande weg? Is het goed tussen mij en God? Dan wordt het vlak tussen mij en God. En al die hindernissen die er lagen, ze worden weggeruimd. De obstakels worden weggehaald. De kuilen worden gedicht. De stenen weggehaald. God baant een weg bij hem vandaan. En hij geeft zijn geest in mijn hart. Die de weg naar de Heer helemaal openlegt. En zo mag er vertrouwelijke omgang plaatsvinden. Kijk, als er een gebaande weg ontstaat in je hart, dan wil je ook die weg gaan. Zoals de pelgrims deden. En ze trokken over die gebaande wegen naar Jeruzalem. En misschien hebben ze wel gezongen onderweg, hè? Ik ben verblijd wanneer men mij godsvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Jeruzalem te gaan, het huis van God te gaan. Die pelgrim die wil die gebaande wegen gaan. En gaat die gebaande wegen? Nou, zo wil een pelgrim, een gelovige, ook de gebaande wegen van God gaan. Dat zijn de wegen van Gods inzettingen. Van zijn getuigenis. Dat is de weg van zijn geboden. Dat is heel eenvoudig gezegd. Dat is in geloofsgehoorzaamheid. Wil je doen wat de Heere van je vraagt. En je wil laten waar je de Heere verdriet mee doet. Want je wilt voor hem leven. En dicht bij hem zijn. En hem je leven toewijden. Dat is het verlangen van je hart. Omdat de wegen van de Heere in je hart zijn. Kijk, wij bereiden ons vanmorgen voor. Op de viering van het Heilige Avondmaal. Weet je wat ook hoort bij het stuk van de zelfbeproeving? Dat hebben we gelezen met elkaar. Dat is deze vraag. Ben ik nou ook gezind? Wil ik dat nou ook met heel mijn leven hem waarachtige dankbaarheid bewijzen? Doordat ik voor zijn aangezicht oprecht wandel, zodat ik die wegen van God ga. Nou, zeg eens vanmorgen. Is dat verlangen erbij? Om de wegen van God te gaan. Wil je zijn geboden houden? Wil je de Heere eren? Dat is een punt van zelfonderzoek. Om mee te nemen deze week. Want kijk, je loopt over de weg, hè? Je bent vanmorgen over de weg misschien hier naartoe gelopen, zo de nagel op, zo naar de Emmanuelkerk. Of je fietst en je rijdt met de auto over de gebaande wegen hier op Urk naar Gods huis. Maar nou moet je vanmorgen eens een andere vraag beantwoorden. Is er nou ook een gebaande weg in je hart? Of ben je een naamchristen? Want het kan zijn dat je de mond vol hebt over de gebaande weg, maar dat die gebaande weg niet in je hart is. Je kunt een pelgrimsstaf in de hand hebben en je kunt een pelgrimsjas dragen en toch geen pelgrimshart hebben. Kijk, en als dat niet verandert, voor aankomende zondag, dan heb je geen toegang tot het avondmaal. En zou je dan van de week niet zeggen, o God, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op die weg van u, die goede weg van u, die eeuwige weg van u. Ja, zeg je, ik heb het verlangen wel om die wegen van God te gaan en de Bijbel serieus te nemen en te luisteren naar de stem van God en om te leven als christen. Maar ja, dat lopen op die gebaande wegen, dat valt me zwaar. Want, ja, het is niet zo mooi om te zeggen, maar ik wil wel gewoon eerlijk zijn. Moet je altijd doen, want dat is altijd goed, hè. Eerlijkheid duurt het langst. Maar als ik eerlijk ben, dan, ja, er is zoveel wat mij bij de Heere vandaan trekt. Er is zoveel wat me van die gebaande wegen af wil trekken. Ik ga er soms zomaar in mee. Of soms maar al te vaak. Dan ga ik zomaar een zijweg op. Nou ja, jongens en meisjes, je weet wel wat er gebeurt. Als die pelgrims op weg naar Jeruzalem zijn om feest te vieren, om naar de tempel te gaan. En ze gaan van die gebaande wegen af en ze gaan een zijpad op waar dat helemaal niet zo goed is aangelegd. Ja, dan kun je verwonden. Kun je verstrikt raken in de struiken. Als je zou zeggen, terwijl je op weg bent naar Jeruzalem, nou, ik ga ook nog eventjes deze afslag nemen, want dan ga ik nog even een bezoekje brengen bij een achterneef van me. Ja, dan loop je wel achterop, hè? Dan raak je vertraagd. Dan kom je misschien wel te laat in Jeruzalem aan. Dan is het feest al begonnen. En als dat zo in het geestelijke leven voor je is, dat je merkt, ja, ik groei zomaar bij de Heere vandaan. Ik ga zomaar een ander zijpaadje op. Een weg die de God vandaan voert. Dan klinkt er vanmorgen aansporing. En een bemoediging. Dan klinkt er een aansporing. Laat je nou niet afleiden van de hoofdweg. Houd die voor oog. Houd Christus in oog. Schuil bij hem. Zoek zijn aangezicht gedurig. Geef dat prioriteit wat ook prioriteit moet hebben in je leven. Zeg nee tegen de zijwegen. Strijd tegen de oude mens. Vind je kracht in de Heere. Want naarmate je sterkte zoekt en vindt in God, naar die mate zal er ook een gebaande weg in je hart zijn. Hoor je de aansporing? Hoor je ook de bemoediging? Want de Heere wil je helpen. En u zegt, ja, ik vind het lastig die gebaande wegen te gaan. Er is zoveel wat op me afkomt en afleidt en bij de Heere vandaan trekt. Ik heb mezelf tegen, de wereld tegen, de duivel tegen, klopt. Maar hoor je de bemoediging vanmorgen? En ziet u die volgende week. Want om u te helpen, uw sterkte in God te zoeken en die gebaande wegen te gaan, zegt de Heer, zet ik een tafel voor je neer. Want ik wil je vasthouden. Ik wil je heel dicht bij me brengen. Ik wil dat je ziet wie ik voor je was en wie ik voor je ben en blijf. Omdat je met nieuwe kracht, met nieuwe moed die hoofdweg zult gaan. Die gebaande wegen. Goedsmoeds, met het oog omhoog, in de kracht van hem. Zie je dan die wegen van God altijd zo helder en duidelijk? Nou, misschien heb je heel veel vragen. Misschien heb je heel veel vragen, ook als het gaat om de viering van het heilige avondmaal. Misschien staat u wel voor een bepaalde onmogelijkheid. Maar dan naar hem toe. En naar hem vragen. Dan mag je sterkte in hem zoeken. Je handen vouwen. En bidden, Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord. En door uw geest bekend. Zalig ben je. Als je in voorspoed, in tegenspoed. Vandaag. Tijdens de kerkdienst. Straks. Morgen. Volgende week zondag. Als je jong bent, als je oud bent, alles van de Heere verwacht. Dan kies je de gebaande wegen. En daar alleen rust zegen op. Altijd. Amen.